onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 87, het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Vers 1 en ook 2 van Psalm 87. Stellen we ons ook op deze eerste Pinksterdag onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 85, het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. En daarna wordt u gelezen, allereerst uit Psalm 137, het eerste tot en met het zesde vers. En vervolgens vanuit Jesaja, hoofdstuk 43, vers 22, tot en met hoofdstuk 44, vers 5. Schriftlezing voor deze morgen is Psalm 137, vers 1 tot en met 6, en Jesaja 43, vers 22 tot en met hoofdstuk 44, vers 5, na Gods heilige wet, en Psalm 85, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Psalm 137, de eerste 6 versen. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. We hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als al daar die ons gevangen hielden de woorden eens liets van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugde, zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte. Zo ik aan u niet gedenken, zo ik Jeruzalem niet verheffen, boven het hoogste mijner blijdschap. En dan Jesaja 43 vanaf vers 22 tot hoofdstuk 44 vers 5. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee, uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmes voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt, maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitduig om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moog gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeren van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, dien ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Jesaja 44, derde tot en met het vijfde vers. Daar luidt Gods woord in de tekst. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover. Bidden we de Heren om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons op deze Pinksterzondag bijeengebracht onder de klanken van uw woord. Wij hebben alle reden om ons diep voor u te buigen, om ons voor u te verootmoedigen. Wij zijn kleine mensen die in het niet vallen, vergeleken bij u, de grote, eeuwige God die tijd nog oorsprong heeft. En bovendien, wij zijn zondaren, die in onszelf nooit voor u kunnen bestaan, zelfs niet als ons gebed een bewogen gebed zou zijn. Al zou ons gebed bevochtigd zijn met onze tranen, al zou ons hart een verbroken hart zijn, maar dan nog, Heere, kunnen wij als bidders voor u niet naderen in onszelf. U kunt ons alleen horen en u kunt ons alleen aanzien en genade schenken omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we bidden van u, wil ons horen om zijnentwil. En wil u geven dat we biddende mogen schuilen achter zijn wonden, achter zijn doorboorde handen. Heere, wij hebben deze morgen niets verdiend, maar we hebben alles nodig. U weet wat we nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Wil u het geven? Laat het zo mogen zijn, Heere, dat niet alleen de schriften deze morgen opengaan en dat de oude Pinksterprofetie van Jesaja helder en duidelijk mag worden uitgelegd, maar boven alles bidden wij van u of dit wonder mag gebeuren. Wil u doen wat u gezegd hebt in de tekstwoorden van vanmorgen? Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakomelingen en mijn zegen op uw nakroost. Heere, wil u het schenken, hier vanmorgen, in de gemeente van Kralingen, maar ook op andere plaatsen waar gemeenten samenkomen om te luisteren naar uw woord. Het is onverdiend en het is groot dat u ons uw woord geeft. Maar wij hebben zo onmisbaar nodig het krachtige werk van de Heilige Geest. Heere, wilt u vanmorgen met die geest werken in harten van jongeren en van ouderen? Wilt u leven schenken te midden van de dood? Wilt u verlevendigen waar alles ingezonken en dor en doods is geworden na andere tijden? Heere, u kent een ieder. U kent degenen onder ons die dorstig naar de kerk gekomen zijn. Wil u ze niet om hun dorst, maar om uwentwil, uit genade, om Christus wil, een Pinksterzegen schenken? En wil u water gieten op de dorstigen van morgen? Heere, u kent degene die dor en droog zijn, geestelijk gesproken, die het leven, het geestelijke leven niet kennen, die het misschien vanmorgen ook niet missen. Heere, wil u uit vrije genade uw woord vervullen, stromen op het droge geven. We bidden u, Heere, voor het zaad en de nakomelingen van de gemeente, de jonge mensen, de kinderen, ook het ongeboren leven. Wil uw kerk eruit bouwen? Wil u geestelijke zegen geven in hun jonge harten, in hun levens? Wil u levend maken? Wil u verlevendigen? Heere, zo vragen wij van u of er vanmorgen onverdiend een zegen mag vallen. Waar genade valt, valt ze altijd vrij, Heere. Wij kunnen vanmorgen niet anders dan belijden dat we de Pinksterzegen niet waard zijn. Wij hebben het niet verdiend dat u komt. Wij hebben ook in de achterliggende week gezondigd tegenover u in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, in ons nalaten. U weet wat er over onze lippen is gegaan. En u weet, Heere, wat er uit onze handen is voortgekomen en u weet wat er door onze gedachten heen gegaan is. En Heere, het klaagt ons aan en we kunnen er niet mee voor u bestaan. Een stroom van ongerechtigheden, zegt de psalmdichter. Maar diezelfde dichter zegt het ook, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Heere, wil u dat doen? Wil u dat doen? En neem dan de reden uit uzelf, waarvan onze kant alle reden ontbreekt. We bidden van u, Heere, voor die gemeenteleden die zorgen en moeite kennen. We dragen onze zieken in verschillende omstandigheden hartelijk aan u op. Ook degene die komende week naar het ziekenhuis moeten. Wil u zelf meegaan? Als er een ingreep ondergaan wordt, Heere, wil u dan schenken wat nodig is? Wil u het opzien tegen de operatie, als dat er kan zijn, veranderen in opzien tot u, de God des levens? En Heere, wil u geloof geven in u? We bidden van u of u gedenken wil aan anderen die het lichamelijk moeilijk hebben vanwege pijn en zorgen. Er kunnen klachten zijn waaraan we niet direct geholpen kunnen worden. Ontferm u zich, geef u geduld en ook verlichting van de klachten en van de pijn. We dragen hen aan u op voor wie het om andere reden moeilijk is. Gemeenteleden en anderen die met angst en somberheid te maken hebben. Diegenen in wie leven sporen van verwoesting getrokken zijn, Heere, ontferm u en herstel en heelt u wat gebroken is. We bidden om troost voor de eenzamen en voor de rouwdragenden. Heere, we leggen zo een ieder in onze gebeden aan u voor. We bidden van u, Heere, of u zich zo ontfermen wil over onze gemeente. Gedenk de twee broeders die deze middag, als u het geeft, bevestigd of herbevestigd worden. Laten ze, Heere, uw zegenende handen nodig hebben. En wil u uw onverdiende zegen schenken over hun werk. Geeft u ze alles wat nodig is. We dragen onze broeder aan u op die deze middag afscheid neemt van het ambtelijke werk. U weet dat hij dat niet makkelijk doet. Wil u hem sterken? En wil u hem ook gedenken. Heere, we bevelen onszelf ook in deze ogenblikken u de Heere. Wanneer er door een andere gemeente een beroep uitgebracht is. U kent de omstandigheden, Heere. U weet van alles wat er door ons heen gaat. We mogen het ook in het midden van de gemeente, in het gebed voor u neerleggen. Met de bede of u licht en waarheid wil zenden. Dat is nodig. Bij ons is het licht niet. En wij hebben geen licht verdiend. Maar wil u het geven, Heere? Ontferm u zich zo. En gedenk ons allen, Heere, naar de trouw van uw verbond en van uw genade. En wil u denken aan degene die thuis met ons meeluisteren. En wil u zich ontfermen over hen die afgedwaald zijn. Wil u ze terugbrengen. En laat uw woord deze zondag heerschappij hebben. Laat de naam van Christus verhoogd worden. Laat het werk van uw geest ondervonden worden. We bidden het om Christus wil. Amen. Psalm 87, het derde, vierde en vijfde vers willen we zingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En het vijfde vers, dat wordt mijn naam. Maar Gods kerk zal toch altijd in het hart ook zingen, dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. 3, 4 en 5 van Psalm 87. 3 collecten, eerste voor de eredienst, tweede voor buitenlandse zending, de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 45ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw gunst, in uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Het 45ste vers van de 119e psalm. Geliefde gemeente, wanneer u de kerkgeschiedenis van Schotland overziet, dan is een van de dingen die opvallen dat de Heere op verschillende plaatsen en in verschillende tijden een opwekking gaf. Daar waar alles dor en droog en ingezonken was, of daar waar mensen dorsten naar de komst en het werk van de Heilige Geest, daar gaf de Heere op zijn tijd en soms op heel wonderlijke manier, dat die geest heel kennelijk, heel herkenbaar, heel krachtig ging werken. Een van de meest indrukwekkende voorbeelden is wat er gebeurde in juni 1630... toen in een kerkje dicht bij het kleine plaatsje Shotts in Schotland het heilig avondmaal bediend werd. En u weet misschien wel, dat gebeurt in Schotland gedurende verschillende dagen. Men komt dan ook in door de weekse diensten bijeen. En op de maandag 21 juni, was er dankzegging en nabetrachting. En de dominee die preekte sprak vanuit Ezechiël 36, dan zal ik rein water op u sprengen en ge zult rein worden. En hij had die preek eigenlijk gehouden en onder de laatste zinnen van zijn preek kwamen de eerste regendruppels vanuit de hemel en hij zag hoe de mensen, het waren honderden mensen die niet allemaal in dat kleine kerkje pasten, maar die zich buiten verzameld hadden op de begraafplaats om de kerk heen en in het veld. En daar preekte hij ook. Hij zag hoe de mensen een schuilplaats zochten voor de naderende regen. En toen stelde hij in grote bewogenheid de vraag: u zoekt een schuilplaats voor het water van de regen, maar hebt u een schuilplaats voor de druppen van de toorn van God, als ze zullen komen over zondaren? En in de stromende regen heeft die dominee vervolgens een uur lang gepreekt en de mensen, ze gingen niet weg, maar ze hoorden naar de indringende en de waarschuwende woorden en wat een mens niet kon bereiken. Ook een dominee daar niet. Dat deed Gods geest. Hij bracht in dat uur honderden mensen tot bekering en tot geloof. En de Heere maakte waar wat de tekst zegt: ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten. Als we iets nodig hebben, gemeente, ook in onze tijd, ook op deze zondag, dan is het dat werk van de Heilige Geest. Daar hebben wij als mensen niet over te beschikken. Daar heeft een dominee niet over te beschikken en een gemeente niet. Maar daar mogen wij wel ootmoedig en dringend en aanhoudend om bidden en de Heere geven dat het woord van de tekst ook onder ons uit genade mag worden vervuld. We willen erbij stilstaan als we bij onze tekstwoorden schrijven. Jesaja's profetie van de komst van de Heilige Geest. Jesaja's profetie van de komst van de Heilige Geest. Drie gedachten. Allereerst wie hem zendt. Begin van onze tekst zegt: want ik zal. In de tweede plaats waar hij komt. De tekst zegt: op de dorstige, op het droge, op uw nakomelingen, op uw zaad. En tenslotte hoe hij werkt. als water, als stromen. Zodat er groei komt en zodat mensen zullen uitspruiten als wilgen aan de waterbeken. En zodat mensen het gaan belijden. Ik ben des Heren. Dus drie gedachten over de komst van de Heilige Geest. Wie hem zendt, waar hij komt en hoe hij werkt. Is de tekst van deze morgen, gemeente, wel een Pinksterprofetie? Als we bedenken dat Jesaja leefde meer dan 700 jaren voordat het echt Pinksteren werd. Voor een antwoord op die vraag maak ik gebruik van een beeld dat ik al vaker heb genoemd. Dat is het beeld van een aantal bergtoppen die in elkaars verlengde liggen. En wanneer u op een afstand die bergtoppen ziet, en ze liggen zo precies voor uw oog achter elkaar in elkaars verlengde, ja, dan ziet u, wanneer u bijvoorbeeld onder in een dal staat, dan ziet u niet verschillende bergtoppen, maar dan lijkt dat alles één grote berg. Zo is het met de profetie in het Oude Testament ook vaak. Dan spreken de profeten daar en menselijk gesproken staan ze als het ware in een dal en ze kijken naar de toekomst en ze zien één gebeurtenis. En zo spreken ze daar ook over. Maar als u in de loop van de tijd ziet hoe dat woord vervuld wordt, dan ziet u dat dat woord op verschillende manieren en ook op verschillende momenten vervuld wordt. Dan heeft zo'n woord als het ware verschillende bergtoppen van vervulling. En dat geldt ook voor de tekst van vanmorgen. Ik zei u al, Jesaja, zo ongeveer 700 voor Christus, richtte het tweede deel van zijn profetenboek, heel wonderlijk, op mensen die leefden zo'n 150, misschien wel 200 jaar na zijn eigen leven. Hij richt zich in dat tweede deel van zijn profetenboek op de ballingen in Babel die weer vanuit de ballingschap zullen terugkeren. En als ze dan terugkeren, en wij weten dat vanuit Gods woord, u kunt daar het Bijbelboek Ezra en Nehemia en Haggai en Zacharia op nalezen, dan weet u ook dat onder de teruggekeerde ballingen de Heilige Geest krachtig heeft gewerkt. Leest u het bijvoorbeeld maar in Haggai en Zacharia. In die tijd van de terugkeer uit de ballingschap heeft de Heer het voor de eerste keer waargemaakt. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Maar honderden jaren daarna is dat woord opnieuw vervuld. Op de Pinksterdag waarover we lezen in Handelingen 2. Als de Heilige Geest uitgestort wordt naar de belofte van God. En ook deze belofte van onze tekst ziet op die gebeurtenis. En dan gaat de Heilige Geest, en u weet nog wel van vorige jaren wat dat precies betekent als de Heilige Geest uitgestort wordt. Dan wil dat niet zeggen dat hij voor het eerst komt, dat hij voor het eerst werkt. Hij was er al. Hij werkte al in het Oude Testament. Maar dan wil dat wel zeggen dat hij krachtig werkt. Dat hij onder zeer velen werkt. Dat is de machtige belofte van Pinksteren. De Heilige Geest zal krachtig werken. Hij zal onder veel mensen werken. En dat ligt opgesloten in die woorden. De Heilige Geest wordt uitgestort. Of hij wordt uitgegoten. Niet uitgedruppeld, maar uitgegoten. En toch is ook met het gebeuren in Handelingen 2 de laatste vervulling van onze tekstwoorden niet gevonden. Ook in late tijden, en we hebben er in de inleiding van de preek over gehoord, heeft de Heere dit woord genadig vervuld. Soms op momenten dat mensen dat helemaal niet verwachten. Soms op momenten En dat kan alleen maar zijn tot beschaming van mensenkinderen. Maar dat de gebeden opgedroogd waren. Ik denk dat allen die door genade iets kennen van het biddende leven, daar ook wel iets van zullen herkennen. Dat de Heere soms komt met een gebedsverhoring daar waar uw gebeden opgedroogd waren. En waar u helemaal geen gebed meer overhield. Daar waar alle moed u ontzonk en, als u eerlijk was, in uw hart misschien wel verborgen opstand en vijandschap tegen de Heere kwam en de gedachte boven kwam, bidden helpt toch niet meer. Ik zeg niet dat dat altijd zo gaat, maar soms wel. En dat de Heere dan zo wonderlijk komt met de verhoring van het gebed. En waarom doet hij het dan? Om te laten zien, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijns grote naamswil. Ja, en als dan onze tekst van vanmorgen voor ons ligt, dan ligt alle nadruk allereerst op het feit dat God het is die de Heilige Geest zendt. Hij neemt reden uit zichzelf. Dat wordt heel duidelijk vanuit de verzen die aan onze tekst voorafgaan. We hebben die verzen er niet voor niets bijgelezen. U weet ook wel, de oorspronkelijke Bijbeltekst had niet de hoofdstukindeling zoals wij die nu hebben. Vandaar dat we wel mogen zeggen, de laatste 7 verzen van hoofdstuk 43, ze horen ook bij het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt. En die laatste 7 verzen van het vorige hoofdstuk, die bevatten een vlammende aanklacht tegen het volk waar tegen Jesaja moet profeteren. Een vlammende aanklacht van de Heere, waarin de Heere het gaat zeggen. Vers 22 van het vorige hoofdstuk. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. U hebt niet gebeden, zegt de Heere. En in vers 23, u hebt geen offers meer gebracht. Dat kon ook niet meer in de periode van de ballingschap. De tempel was verwoest, het volk verbleef elders, maar er werden ook geen offers meer gebracht. En hoe kwam het dat die offers niet meer konden worden gebracht? Dat was door de schuld van het volk. De Heere zegt het, u hebt niet gebeden, u hebt mijn naam niet aangeroepen, u hebt niet geofferd, u hebt me wel, en dat is ook wat u leest in die versen, u hebt me wel arbeid gemaakt. Dat betekent moeite aangedaan, u hebt me vermoeid met uw zonde. U hebt me vermoeid met uw zondige gedachten, want ik heb ze gezien. U hebt me vermoeid met uw zondige woorden, zegt de Heer, ik heb ze gehoord. U hebt me vermoeid met uw zondige daden, ze zijn niet verborgen voor mij. Dan dat onbegrijpelijke, gemeente. Dat waar de Heere in alle eerlijkheid de schuld aanwijst en zegt, en misschien moet hij het vanmorgen ook wel zeggen tegen jou, of tegen u, je hebt niet gebeden, je hebt mijn naam niet aangeroepen, je hebt me niet gezocht, je hebt me alleen maar vermoeid met alle zonde en alle schuld en met al die gedachten en al die woorden. Maar daar gaat de Heer het zeggen in het wonderlijke 25e vers. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Als ergens blijkt, gemeente, dat genade vrije genade is. Als ergens blijkt dat de Heer reden neemt uit zichzelf en genade verheerlijkt in het leven van de grootste van de zondaren die het niet verdient, dan is het hier. Dat woord kan ik u vanmorgen helemaal niet uitleggen. Daar kan een mensenkind alleen maar bewonderen als die het horen mag uit de mond van de Heere en als dat woord kracht doet op zijn hart. Daar kan zo'n mens alleen maar beschaamd zwijgen. Dat kunt u niet, nee, dat kunt u niet begrijpen. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat uit te wonderen. Maar dan lezen we daarna in het 26e tot en met het 28e vers dat de Heere bij vernieuwing de rechteloosheid van het volk voorhoudt. Want de Heere houdt kleine mensen. En ook mensen die iets mogen weten door genade van dat wonder. Ik ben het die uw overtreding uitdelg. Dat zijn mensen die door de Heere laag aan de grond gehouden worden. Tegenover hem. En die het te horen krijgen in vers 26 dat ze geen rechten hebben. En in vers 27 uw eerste vader, dat is Jacob. De vader van het volk van Israël, uw eerste vader Jacob heeft gezondigd. Uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Dan krijg ik, trek de lijn maar door gemeente, maar dan krijgt de dominee ook de schuld thuis. Uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. En dan eindigt vers 28 met die aangrijpende voorzegging van de oordelen. Als de Heer komt met zijn oordelen en met zijn straffen, dan doet hij geen onrecht. En dan toch weer die omkeer aan het begin van ons teksthoofdstuk. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeschurun, dat is een andere benaming voor het volk van Israël die betekent oprechte. Of beminde, die ik uitverkoren heb. En dan komt de tekst. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. God neemt reden uit zichzelf. Geen enkele reden in het volk van Jesaja's dagen. Geen enkele reden in het volk dat terugkeerde vanuit de ballingschap. Geen enkele reden in het volk dat zich verzamelde in de dagen van het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem toen Gods geest werd uitgestort. Geen enkele reden deze morgen onder ons. Als de Heere genade laat vallen, dan valt ze vrij. Maar als er vanmorgen mensen moeten zijn die het moeten zeggen, o God, dat ben ik. Mijn naam genoemd in hoofdstuk 43, die laatste verse. Daar gaat het over mij. Zou u dan niet ootmoedig bidden en vragen om dat wonder van Pinksteren? Heere, maakt u het waar. Geeft u uw geest ook in mijn hart en in mijn leven. Gemeente, is zo'n woord nou wel eens uw woord geworden? Wij zijn altijd op zoek, en ik ga naast u staan, maar wij zijn altijd op zoek naar mooie teksten in de Bijbel. Maar heb je nou ook al eens zo'n tekst gekregen die je schuld aanwees? Die je er buiten zette? Die je verootmoedigde? Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. We komen bij onze tweede gedachte. Waar Gods geest komt. Daar geeft de tekst, ik zei het al, drie antwoorden op. Allereerst op de dorstige. Zijn er vanmorgen dorstigen in de kerk? Zijn er vanmorgen mensen die dorsten naar God? Die de Heere kwijt zijn, die je missen, in wie er ziel een droogte is, die u niet verdrijven kan, waaronder u zucht en waaronder u bezwijkt, zijn er dorstigen in de kerk. Hoor eens vanmorgen. Ik zal water gieten op de dorstige. Dat is het woord van God vanmorgen. Zijn er mensen die dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Zoals de zaligsprekingen daarover spreken. Mensen die, wanneer ze op hun eigen leven zien, niet alleen maar ongerechtigheid zien, zonde. Maar ook zien dat ze met hun eigen gerechtigheid, en dat is altijd de strohalm die we gaan aangrijpen wanneer de Heer ons onze zonde laat zien. Daar gaat een mens proberen zich op te knappen voor de Heer. Daar gaat een mens proberen zich aangenaam te maken. Daar gaat hij het zoeken in zijn verandering en in zijn ernst en in zijn tranen, in zijn gebeden, in zijn levensverbetering. En dan zijn er toch wel dingen anders geworden. En is dat uw Christus, gemeente? Is dat uw Christus? Dat je wat serieuzer, wat ernstiger geworden bent, dat je wat meer bent gaan bidden. Het is groot, acht het niet klein als er dingen veranderd zijn in uw leven. Maar het is nodig dat ik ook zie. Mijn ongerechtigheid maakt me niet alleen ongeschikt voor God, maar mijn eigen gerechtigheid is ook waarmee ik voor God niet kan verschijnen. Om zo te gaan hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Maar zijn er vanmorgen dorstende naar de gerechtigheid van Hem? Mensen die aan zichzelf zijn gaan wanhopen. Mensen die aan hun eigen kant alleen maar schuld en zonde en een onverbeterlijk bestaan overhouden. Die het zeggen, Heere, ik kan het ook niet meer goed maken. Ik ben nu vanmorgen met dorst in de kerk gekomen. Ik zal water gieten op de dorstige. En die dorst, dat weet u wel. Die dorst, die blijft ook in het leven van degene die gedronken hebben. Ik heb u die prachtige uitspraak wel eens genoemd die ik ooit hoorde van iemand die zei, in het natuurlijke leven is het zo dat als je honger hebt en je eet, de honger minder wordt. Maar in het geestelijke leven is het omgekeerd. Als je dorst kent en je mag drinken, dan krijg je nog meer dorst naar Hem. Naar Hem. Zeker, dan kunnen er ook tijden zijn dat u een ogenblik vol mag zijn en verzadigd mag zijn. Jazeker, dat wel. Maar dan herkent u toch dat woord van de Schotse dominee Samuel Rutherford die ergens schrijft. Ik heb mijn emmer, mijn lege emmer al menigmaal neergelaten in de fontein. Met een hoofdletter. Maar ik zal pas verzadigd zijn als ik de fontein zelf aan de mond zal mogen zetten. En zal mogen drinken tot verzadigens toe. Dorstenden onder ons, dat u zou komen tot de fontein Christus. En dat u de lege putemmer van het geloof zou neerlaten in de fontein Christus. Want Hij kan uw dorst lessen. En als u gedronken hebt van Hem, dan zult u opnieuw naar Hem gaan dorsten. En steeds meer naar Hem gaan dorsten. Hebt u dorst, gemeente? Geestelijke dorst. Bent u vanmorgen met dorst in de kerk gekomen? Als het niet zo is, dan kunt u dat ook weten vanmorgen. Dan weet u dat. Als u vanmorgen over de drempel van dit kerkgebouw heen ging zonder dorst, dan weet u dat. Hoe moet het dan, gemeente? Hoe moet het met jou, met u, als je gelukkig wel in de kerk ben, Als u gelukkig wel hebt afgestemd op het woord om mee te luisteren wanneer u niet naar de kerk kunt komen. Maar als u zonder dorst in de kerk bent. Als u misschien onophoudelijk dorst naar de zonde. Naar het zoute water van de zonde dat de dorst nooit lessen kan. Hoe moet het als je de dorst naar God niet kent, als je de dorst naar Christus niet kent, dan zult u straks voor eeuwig, als het niet anders wordt, dorst moeten lijden op de plaats van de eeuwige verlorenheid, waar die rijke man uit de gelijkenis begeerde zijn vinger te dopen in het water en het werd hem niet gegund, het werd hem niet gegeven en het was rechtvaardig dat het hem niet gegeven werd. Als er geen dorst is in uw leven, dan is dat ook vanmorgen, gemeente. En ik zeg dat niet uit hoogmoed, maar ik zeg dat alleen maar als dienaar van het woord. Maar dan is dat een slag geweest in het aangezicht van God. Dan hebt u niet gedorst naar hem die de bron van het leven is. En dan, als het nou zo is in je leven, wat dan? Wat zegt onze tekst dan? En dromen op het droge. Stromen op het droge. Dat is uw leven. Dat is uw leven dan toch? Droog, dor, ingezonken, dood. Geestelijk gesproken, geen spoortje van leven. Zelfs geen dorst. Zelfs geen verlangen. Maar als het nu vanmorgen alles zo droog is. Als alles spreekt van geestelijke dood. Dan zegt de tekst van deze morgen. Ik zal stromen gieten op het droge. Dat is wonderlijk, gemeente. Er staat water op de dorstige. Dat kan, om zo te zeggen, nog een druppel zijn. Al ligt er in dat woord van gieten ook meer. Maar het droge, dat zijn de mensen die zijn, ach, die zijn volledig ongeschikt. Die vragen niet naar God. Dat is geen spoortje leven geestelijk. Nu zegt de Heer, ik zal stromen gieten op het droge. Waarom? Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. De Heere neemt reden uit zichzelf. En als het in uw leven zo droog is, als het misschien ook wel na andere tijden zo droog geworden is. Dat kan ook. Als het geestelijke leven dat de Heere werkte, maar als het alles zo ingezonken is en dor en droog. Leg uw vinger vanmorgen bij de tekst. Ik zal stromen geven op het droge. Nog een derde antwoord op die vraag waar de Heilige Geest komt. Hij komt op de dorstige. Hij komt op het droge. Hij komt, zegt vers 3 ook, op uw zaad en op uw nakomelingen. Kijk, dat is wat Jesaja tegen die ballingen in Babel mag zeggen als de Heere ze gaat terugbrengen, want voor hen was, u weet het nog, dit woord van de tekst allereerst bestemd. Ze krijgen te horen dat de Heere zal werken onder hun zaad, onder hun nakomeling. Onder hun kinderen en onder hun kleinkinderen. Die op dat moment misschien nog midden in Babel leefden. En die menselijk helemaal geen toekomst hadden. En van wie de Israëlieten vreesden. Ze zullen steeds verder afwijken. En ze zullen straks ten onder gaan in Babel. Maar de Heere zegt het. En ik zal mijn zegen geven op uw nakomelingen. Is dat ook geen woord om op te pleiten voor uw kinderen en kleinkinderen als u ze mag hebben? Voor het ongeboren leven, als dat verwacht mag worden in het midden van de gemeente. Heere, wil u het uit genade doen, ook in het leven van onze kinderen, van onze kleinkinderen, van de komende generatie. Stort uw geest uit en laat uw geest krachtig mogen werken. In ons geen reden, maar neemt uw reden uit uzelf. Toen gemeente Robert Murray McChane, een andere dominee in de 19e eeuw in Schotland, ooit heeft gepreekt over deze tekst, begon hij zijn preek zo. En hij zei, deze tekst die vanmorgen aan de orde is, is in ons midden nog nooit vervuld. En daar wilde hij niet mee zeggen dat de Heilige Geest nooit is had gewerkt in het hart van een zondaar. Maar in deze mate, in deze krachtige mate, nog nooit vervuld. En een enkel jaar nadat hij die preek hield, kwamen de stromen van zegen. Als ik me niet vergis, toen McChane zelf gedurende langere tijd elders was. Laat het ons gebed zijn. De Heere is het ons niet verplicht, maar laat het ons dringende gebed zijn. Heere, doe u dit. Komt u zo, komt u op de dorstige, komt u op het droge, komt u op ons zaad, komt u op onze nakomelingen. En werkt u, hoe dan? Onze derde, onze laatste gedachte, hoe hij werkt. Hoe werkt de Heilige Geest? Daar zouden we gemeente een prekenserie over kunnen houden. Daar kan vanmorgen niet. Daar kan vanmorgen maar iets van gezegd worden. En dan vooral vanuit onze tekst. Ik probeer er nog een paar dingen met u uit op te diepen. Het eerste is, de Heilige Geest werkt als water. Als water op de dorstige. En als waterstromen op het droge. Dan moet u even denken aan het land van de Bijbel. Sommigen van u zijn daar geweest. Misschien ook wel zo in de droge zomertijd of daarna. En dan zijn de delen van Israël helemaal uitgedroogd. Die zijn eigenlijk een woestijn. Ik denk vooral aan het zuiden van Israël. En aan het gebied zo rond de Dode Zee. Spreekt alles van droogte. Er is eigenlijk nauwelijks leven te vinden. Maar als dan de regens op de gezette tijden weer komen. En de Heere geeft stromen op het droge. En hij gaat zijn water uitgieten in het rijk van de natuur. Dan ziet u iets heel wonderlijks. Dan ziet u dat na verloop van tijd zomaar in één keer leven uit de grond omhoog komt. Dat het gras, en het gras is in de Bijbel een aanduiding voor allerlei veldbloemen die wij ook in Nederland kunnen zien bloeien, dat het gras groeit. En dat er hele groene linten ontstaan door het landschap, daar waar de waterstromen lopen. De Heilige Geest werkt zo dat hij, en dat ligt opgesloten in dat beeld van het water, dat hij leven wekt. Dat hij levend maakt. Dat hij leven schenkt waar de dood is. En dat wordt een kostbaar woord voor een mens die bij zichzelf eigenlijk alleen maar de dood moet waarnemen. En die moet zeggen, Heer, het is geestelijk zo onvruchtbaar. Als de Heilige Geest komt, werkt Hij dorstlessend en levenwekkend. En dan, en dat is het vierde vers, wat we zo even met elkaar kort willen nagaan. Ja, dan zullen zij uitspruiten tussen of midden in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, de wilgen, daarmee wordt bedoeld een boomsoort die ook wel wordt aangeduid als de Eufraatpopulieren. Ze worden ook genoemd in Psalm 137, daarom hebben we die psalm ook gelezen. Het volk dat in ballingschap was en voor wie onze tekstwoorden allereerst bedoeld zijn, dat was daar aan de rivieren van Babel. En daar treurden ze. Hun hoop was vergaan. En ze hadden, u herkent die uitdrukking uit de psalm, ze hadden hun harpen gehangen aan de wilgen. Ze zongen de liederen van Sion niet meer. Ze zongen de psalmen niet meer. Ze zongen hun liederen van hoop niet meer. Ze hadden geen hoop meer. En die wilgen die daar stonden, of die Eufraatpopulieren, laten we ze maar wilgen noemen, die wilgen die daar stonden aan de oevers van de Eufraat en van de andere stromen in Babel, met die harpen daar aangehangen, ze tekenden de verloren gegane hoop van het volk, van de ballingen. We zaten neer, we weenden langs de zomer. Psalm 137. Van Babylons wijd uitgebreide stromen. En nu gaat de Heere daar, die ballingen in Babel wijzen, naar diezelfde bomen. En dan zegt hij, die bomen die spreken van uw teniet gedane hoop. Maar ik zeg u, ze zullen uitspruiten, uw zaad, uw nakomelingen, uw kinderen, ze zullen uitspruiten midden in het gras als die wilgen aan de waterbomen. Dat wil zeggen, ik zal geestelijk leven geven, maar ik zal ook geestelijke groei geven. En wat is dat dan voor groei? Wat is geestelijke groei? Dat is ook groei in de diepte, gemeente. Dat is allereerst groei in de diepte. Dat is de groei waarbij een mens steeds kleiner en steeds dieper verootmoedigd wordt. Dat is groei waarin Gods geest en de werkingen van Gods geest zo onmisbaar nodig zijn. De wilgen staan aan de waterbeken. Als u er eens wat meer over wil lezen, moet u maar een preek lezen van dominee Abraham Hellenbroek, die hier in Rotterdam gestaan heeft en die over die wilgen aan de waterbeken een hele aparte preek, misschien wel een paar preken als ik me niet vergis, gehouden heeft. En al die kenmerken langs gaat. Maar die wilgen hebben het water van Gods geest zo onmisbaar nodig. De Heere zegt het, ik beloof leven. En de Heere zegt, ik beloof groei. En wat betekent dat dan? Vraagt iemand nog een keer. Wat is dat dan concreet? Want het zijn eigenlijk nog steeds beelden. Waterstromen, wilgen. Prachtige beelden. Aansprekende beelden natuurlijk voor die ballingen in Babel. Maar wat dat dan betekent, dat wordt gezegd in vers 5. En dat is het laatste wat we nog overdenken. Naar aanleiding van onze derde gedachte. Hoe werkt de Heilige Geest? Vers 5 zegt, als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeurt er dit. En dan worden er drie mensen, als het ware, ons voor ogen geschilderd in vers 5. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die, dat is een tweede, zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene, een andere betekent dat, een derde, zou met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. En in die drie personen die hier getekend worden, ziet u iets van het werk van de Heilige Geest. Wat gebeurt er als de Heilige Geest werkt in het leven van jongeren, van ouderen? Wel, dan gaat er dit gebeuren. Begin van vers 5, dat iemand zal zeggen, ik ben des Heren. Nou, dominee, zegt u, wat zegt u nu? Zo is het toch niet? Zo preekt u het toch ook helemaal nooit? Het is toch anders als de Heilige Geest gaat werken in het leven van mensen. Dan is het toch zo dat, ja, dat iemand juist gaat zien dat hij er buiten staat. Daar gaat iemand zich toch zien. Dat is toch ook volop Bijbels, Handelingen 2. Dat zo iemand Christus gekruisigd heeft. Dan neemt iemand toch niet meteen deze woorden in de mond. Ik ben des Heren. We moeten altijd de woorden goed in het verband lezen, gemeente, in de context. Altijd de vraag stellen, wat had dat nou ook in Jesaja's dagen te zeggen? En dan werpt dat toch wel een bepaald licht op deze dingen. Want dan moet u weer even terug naar het volk in ballingschap, in Babel. En er waren er genoeg die zich steeds meer thuis waren gaan voelen in Babel. En die de goden van Babel waren gaan dienen. En die van de Heer en van zijn dienst waren afgeweken. En die ook geen verwachting meer hadden van de God van Israël. En nu zegt onze tekst, als de Heilige Geest gaat werken, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaan jongens en meisjes en mannen en vrouwen die in Babel leven en die voor Babel leven. Mensen die vanmorgen in de wereld leven, maar die ook voor de wereld leven. Ze gaan voor het eerst zien. Ik ben des Heren in die zin dat God recht op mij heeft. Ik ben des Heren. God heeft me afgezonderd. God heeft me apart gezet. God heeft zijn hand op mijn leven gelegd en het al gezegd bij de doop. U komt mij toe. En dat gaan ze niet alleen zien, maar dat gaan ze ook erkennen. Ik ben des Heren. Ik behoor de Heren toe. En dat wordt ook hun gebed. Heren, mag ik de uwe zijn? En dat wordt hun leven. En dat wordt hun levenswandel. Ze gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En ze gaan de vinger leggen. Ja, dat toch ook. Ze gaan de vinger leggen als een onwaardige en als een mens die het niet verdiend heeft. Maar toch, ze gaan een vinger leggen bij de belofte van God. Kijk, zo moet u dat woord allereerst lezen. Ik ben des Heeren. En dan het tweede, wat we in dat vers horen, dat er een ander is die zich zal noemen met de naam van Jacob. Dat is ook iets van het werk van de Heilige Geest. En wie was Jacob? We zijn Jacob vanmorgen in de preek al een keer eerder tegengekomen. In hoofdstuk 43, vers 27, waar de Heere zei, uw eerste vader Jacob heeft gezondigd. Ze gaan zich toenoemen met de naam Jacob. Heren, ik ben niet beter dan Jacob. Ik heb dat bestaan van Jacob ook in mijn hart. En het komt er zo uit in mijn leven. Maar ze gaan ook worstelen met Jacob. Hebt u, gemeente, de naam van Jacob al eens geëigend? Is die naam, ik bedoel daarmee, jonge mensen, is die naam al eens jouw naam geworden, geestelijk gesproken? Dat je zegt, die Jacob, dat ben ik. Als de Heilige Geest werkt, maakt die mensen tot Jacob. En dan komen ze boven die Jacob met al zijn bedriegerijen en al zijn slinkse wegen niet meer uit. Maar dan kunnen ze samen met Jacob de Heere ook niet meer loslaten, tenzij hij hen zegent. En dan wordt het toch waar, wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. En dan een derde, die in onze tekst genoemd wordt, en gene en een ander zal met zijn hand schrijven. Wat betekent dat? Met zijn hand schrijven. Dat is een uitdrukking die vindt u in Nehemia en Jeremia terug als het gaat over het sluiten van een en het ondertekenen van een koopovereenkomst. Dat doen wij vandaag de dag natuurlijk nog. Als wij iets groots, iets belangrijks kopen, als we een huis kopen of een auto kopen misschien, dan moet er een handtekening onder. En die geeft het ernstige aan, het serieuze aan. Het is niet iets kleins wat er gebeurt. Het ondertekenen, dat is het beeld hier. Als de Heilige Geest werkt, mag ik het eens zo zeggen, dan zeggen mensen niet alleen: Heere, u hebt recht op mijn leven. U hebt recht op mijn gehoorzaamheid. U hebt me afgezonderd. Heere, vervult u genadig uw beloften in mijn leven. Heere, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Maar dan wordt het ook een zaak van het hart. En dan wordt het ook een zaak van een vast voornemen. En dan komt de handtekening eronder te staan, om het zo te zeggen. Dan wordt het in het hart: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dan wordt het: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan worden er aan de Heere ook beloften gedaan. Wel met vrees en beven en wel met veel gebeden. Heere, helpt u toch, want zonder u kan ik die beloften ook niet houden. Maar dan worden er ook beloften. En ze worden in het leven van de genade ook vernieuwd. Daar hebben de oudvaders al zoveel over geschreven, over het vernieuwen van de geloften aan de Heere. Het vernieuwen van dat voornemen met een voornemen van het hart bij de Heere blijven, staat er in Handelingen. Ze zullen met hun hand schrijven: ik ben des Heren. En als de Heilige Geest dan verder werkt en doorwerkt, en een mens tot zijn verwondering en door genade mag horen uit de mond van de Heren wat er in het vorige hoofdstuk staat: gij zijt mijn. Gij zijt mijn. Dan krijgt dat woord nog een diepere klank. Ik ben des Heren. Ik zijn eigendom door genade. Door het geloof dat tot hem mocht uitgaan en dat uit hem mocht putten. Wel gemeente, dat is iets van het werk van de Heilige Geest. En dat werd beloofd in onze tekst van vanmorgen. Aan wie? Aan dorstigen. Dorstigen. Ook onder ons. Aan wie? Aan het droge. Aan het dorre. Aan het uitgedroogde. Dat helemaal geen recht heeft op een druppel water. Maar de Heere zegt het. En hij vervulle het uit genade. En hij geef het in rijke mate onder ons. In het midden van de gemeente. En in uw persoonlijke leven. En in het leven van het zaad en van de nakomelingen. Ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord zo, dat het in vervulling gaat. Wilt u water gieten op de dorstige onder ons deze morgen? En wil u stromen gieten op het droge, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En opdat jongeren en opdat ouderen u mogen gaan erkennen. En u mogen dienen. U mogen liefhebben. En het leven mogen vinden in hem die de fontein des levens is. Heere, doe genadig verzoening over al het zondige. Breng ons vanmiddag weer samen. Hoor en verhoor ons uit genade en heb dank dat u ons dit uur gaf. Ook aan hen onder ons die al lange tijd niet in de kerk konden komen en die er toch weer mochten zijn. Heere, gedenken ieder. Om Christus wil. Amen. Psalm 84, derde vers, is onze slotzang. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.